Gemeente, als we u zo het vorige gelezen schriftgedeelte overzien, dan kan ik me voorstellen dat u bij uzelf zegt, wat moet hij daar nou over zeggen? Het spreekt allemaal voor zichzelf wat er staat. En misschien is het wel zo dat u bij uzelf zegt, ja, staat er wel, maar dat is natuurlijk allemaal, ja, dat moet je anders bekijken. Die kruik waar olie uit blijft komen en dat meel dat niet verandert. En dan die jongen die uit de dood opstaat. Ja, dat is het Oude Testament, dat moet je maar een beetje anders zien. Mag ik u vragen of u ook weet hoe de Heer Jezus daarover denkt? Want de Heer Jezus die haalt deze woorden aan, heel duidelijk. Dus dat kunnen we lezen in Lucas, ik zal het u zo dadelijk voorlezen. Maar, nou ja, en dan komen we natuurlijk bij Jona terecht, of niet? Jona, ja, heeft hij nou echt 3 dagen in die vis gezeten? Dan krijg je natuurlijk heel de discussies over wat voor vis is dat nou? Ja, totdat je de Heer Jezus laat spreken. En dan kun je lezen dat het een walvis was, waar die 3 dagen en 3 nachten in vertoefd heeft. Ja. U hoeft mij niet te geloven, maar ik hoop toch wel dat u de Heer Jezus gelooft. Dus dat wil zeggen, mensen, dat als we stukken uit het Oude Testament zien, en we hebben daar onze vraagtekens bij, dan moeten we altijd maar proberen om tekst met tekst te vergelijken. Waarom? Nou, dan kom je eruit en anders niet. Anders krijg je een soort inlegkunde. En dan laat je de Bijbel een beetje buik spreken. En dan kun je de Bijbel precies laten vertellen wat jij denkt. Ja, dat, zo is het niet. Integendeel. We gaan terug naar Elia. Die geschiedenis, die kennen we. Als je zo dat 17e hoofdstuk leest, dan is die daar in 1 keer, zouden we zeggen, bij Ahab. Je hebt geen idee waar die vandaan komt. In 1 keer staat hij daar midden in dat paleis. En niet om een vrolijke boodschap te brengen, maar om te zeggen dat er jaren geen dauw of geen regen zal zijn. Tenzij dan, nou mijn woord, hoe komt die man daar nou aan? En daar gaat het nou om deze avond. Die man, deze Elia, nou, dat was net zo'n man, en dat staat ook in de Bijbel, zoals wij. Gewoon, met dezelfde ideeën, met dezelfde organen. Kortom, het was een man, staat er in de Bijbel, van gelijke bewegingen als wij zijn. Maar deze man die had een leven, net zoals wij hebben ook een leven. En wat voor leven had deze man nou? Nou, dat kunnen we nou ook lezen in Jacobus 5. Die man die had een biddend leven. Ja, dan moet je niet zeggen, ja, daar had die man alle tijd voor, want dat was een profeet en die tijd heb ik allemaal niet. Nou, het staat in Jacobus 5 geschreven. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Dus je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent. Je kan gewoon zijn zoals je geboren bent. Je kan gewoon blijven zoals je bent. Uitgenomen de wedergeboorte natuurlijk, maar dat begrijp je ook. Maar wat was nou het verschil? Misschien, ik hoop het niet, hè, maar ik hoop dat u begrijpt dat er wel een klein verschil was tussen die man en wij, hopelijk. Namelijk, hij bad een gebed. Het was een biddende man. Ja, een biddag voor visserij, gewas en arbeid. En vult u maar in. En wat moet je nou met biddag met zo'n man? Die tegen je zegt van, ik ben hier, de Heere heeft mij gestuurd. En er zal ongeveer 3 jaar zal er geen regen zijn, er zal geen dauw zijn en er zal hongersnood zijn. Nou, dat is een mooie prediking, of niet? Maar waarom was dat nou? Nou, gemeente, en dat zien we achteraf natuurlijk. Hè, dat zie je niet van tevoren, maar dat zie je wel achteraf. deze man die moest dat doen, die Elia. Waarom? Omdat de Heere wist, en daar hebben we mee te maken, we hebben met God te maken. De Heere wist, als hij dat niet zou doen, dan zou heel dat volk zou omkomen. Omkomen? Ja, maar ze hadden toch eten, ze hadden toch drinken? Ja, het waren afgodendienaars geworden. Het waren navolgers geworden van Baal. Baal, he, die God die te maken had van met de vruchtbaarheid van het land. De God die zorgde voor eten en drinken. Die hadden ze nagevolgd en ze hadden de Heere, ja, die hadden ze aan de kant gezet, om het zo te zeggen. Want, nou, en ze leefden er goed van, hè? Want die Agas, als je dat leest, hè, dat is een van de meest succesvolste vorstenhuizen van die tijd. Dus er was grote welvaart in Israël. Ja, je had, waren natuurlijk wel een paar honderd van die zeursokken van die profeten. Ja, die dachten wat anders, weet je wel. Die zagen er wat anders uit en die zeiden wat anders. Maar ja, die moet je maar een beetje links laten liggen. Daar heb je niet zoveel last van. Laat ze dan maar een beetje zichzelf zijn. Hè? Maar als je ons maar in onze eigen waarden laat, dan gaat het allemaal wel goed. Nou, dat is in onze tijd ook zo'n beetje toch zo. Hè? De Heere die weet precies wat hij van ons te wachten heeft. De Heere weet precies wat wij nodig hebben. Nou, en we hebben helemaal niks tegen welvaart natuurlijk, helemaal niks. Maar de Heere, die heeft een nieuw hart nodig. De Heere heeft nodig dat wij hem gaan gehoorzamen, dat wij gaan luisteren naar die roepstem. Welke roepstem dan? Nou, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? De Heer Jezus, zijn eerste preek, Marcus 1, vers 15. Ja, de tijd is vervuld en het koninkrijk de God nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, dat weet ik onderhand hoor, dat ik bekeerd moet worden. En ik weet wel dat het allemaal niet goed is. Maar ik weet het allemaal. Ja, maar mensen, maar doe er dan wat mee als je dat weet. Want we hebben wel met God van doen. Hè? We hebben met onze schepper van doen. We hebben te maken met de Heere God, die iets van ons vraagt. En wat vraagt de Heere nou? Nou, gewoon simpel, dat we luisteren en dat we gehoorzamen naar hetgeen wat hij tegen ons te zeggen heeft. Ja, en als we dat niet doen, ja mensen, dan krijgen we, ja, dan grijpt de Heere in. En waarom doet hij dat dan? Omdat hij weet, omdat de Heere God weet, dat als het zo doorgaat, komen we allemaal om. En hij heeft ons niet over voor een drievoudige dood. Dus de Heere laat ons verkondigen dat er nog ruimte is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dat weet u ook allemaal. Maar als we niet willen luisteren, dan wordt ons dat op een andere manier misschien duidelijk gemaakt. Waarom? Omdat we dus leren luisteren. Luisteren moet je leren. Dat doe je niet uit jezelf. Luisteren moet je leren, dat wil zeggen. Ja, dan krijg je wel eens een strafje voor, hè, als je niet luistert. Dat is op school ook zo. Als die gasten op school niet luisteren, dan leren ze niks. Dan blijven die boeken dicht en dat is leuk voor één dag, maar na twee dagen ben je het ook zat. En dan grijpt die docent, als het goed is, die grijpt dan in. En net zolang tot er wel geluisterd wordt, omdat die docent weet dat als ze gaan luisteren, dan gaan ze iets leren. En dan komen ze verder. Nou, en dat is geestelijk precies hetzelfde. Ik denk dat Elia ook het een en ander moest leren, want het is een mens, hebben we gelezen, van gelijke bewegingen als wij zijn. We zien hem daar zitten, want we zijn met het zevende vers begonnen. We zien hem daar zitten aan die beek, de beek Krit. Hij heeft van de Heere de opdracht gekregen om naar die beek te gaan. En waarom? Ja, omdat Elia nou bang was van de Izebel of iets dergelijks, nee. Elia die moest onderwijs krijgen. Onderwijs krijgen. Want het was namelijk een man, hè, dat lezen we bij de verklaarders vandaan. Het was een man die, het was een werker. Het was een man die leefde in die woeste heuvels daar in Galilea. Het was een man, een natuurmens zouden we zeggen. een kamelenharen mantel met een grote riem erom. Nou, dat was hij dan, hè? Sandalen aan. Niks geen poespas, gewoon een eenvoudig mens. Maar wel een kind van God. Maar een man met karakter, dus hij moest daar leren, hij moest onderwijs krijgen. Nou, we hebben het gelezen in Jacobus 5, het was een biddende man. Hè? Alles wat hij deed, dat deed hij omdat hij dat bij de Heere vandaan gekregen had. Dat deed hij dus niet uit zichzelf, maar de Heere had hem daartoe gezonden. En daartoe zat hij daar. We kunnen ook lezen dat hij daar de opdracht voor krijgt, dat hij dan niet zegt van Heere, hoe zal dat dan moeten, hoe zal dat dan gaan? Nee, hij krijgt de opdracht van God en hij gaat naar die beek Krit. En die man die had nog geen raafje gezien, hoor. Die man had nog geen stukje vlees gezien. Hij had nog geen boterham gezien. Het enige wat hij had, dat was een beetje water daar. Maar het gebeurde, want de Heere God had het gezegd. Kijk mensen, en dat is nou zo groot en dat hebben we ook gezongen van Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Maar hoe krijg je nou antwoord van de Heere? Je krijgt antwoord van de Heere als je luistert. Dat is toch met kinderen ook zo. Ik bedoel, als je wat tegen die kinderen zegt en ze draaien zich om en ze lopen gelijk weg, dan luisteren ze niet. Nee, dan moet je ze even bij de armpje pakken en zeggen, hey vriend, even luisteren wat ik zeg. Want dan kun je daar je voordeel mee doen. Kijk, en dat is met het geestelijk leven precies hetzelfde. De Heere die leert ons luisteren. En hoe doe je dat? Stilstaan en je oren open doen en opmerken wat de Heere God tegen je zegt. Hoe doet hij dat dan? Nou, door middel van de Bijbel. De Bijbel lezen thuis, of Bijbel lezen op school. Of in je bedrijf. Ik weet niet of er nog bedrijven zijn waar we de week mee beginnen en de week met afsluiten. Dat weet ik niet, ik hoop het wel. Maar daar leg je al die dingen bij de Heere neer. En dan vraag je ook een zegen over de arbeid van je handen. Nou, en die Elia, dat was een biddende man. Die deed niets zomaar, die deed alleen iets omdat hij van de Heere daar een opdracht van gekregen heeft. We zien hem daar zitten, aan die beek. Hoe lang? De verklaarders zeggen ongeveer een half jaar. Toen die beek die droogde uit. En toen was het afgelopen. Wat zien we nou? Dat die man opstaat en dus dat hij zegt, het wordt hier een beetje een droge boel, er is geen drinken meer. Ik ga maar eens een ander plekje opzoeken. Nee, gemeente, als de Heer je een plaatsje gegeven heeft en de Heer heeft je een gebedsleven gegeven, dan moet je daar blijven. En dan kun je daar pas weg als de Heer je een nieuwe opdracht geeft. Niet geen eigen initiatief, nee. Een biddend leven, dat wil zeggen, de Heer die zorgt op zijn tijd en op zijn plaats zorgt hij voor als het nodig is voor iets nieuws. Het is niet alleen gehoorzamen, het is niet alleen een luisteren, maar het is ook een doen. Hè? Het is een doen, want geloof, ja mensen, dat is een werkwoord, dat we zeggen, dan doe je iets. Hè? Je doet iets, hetgeen wat de Heere tegen je zegt. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat die beek uitdroogde, want er was geen regen in het land geweest. En dan krijgt hij de opdracht, mensen. Ten einde de dagen, zoals het zo zegt, maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. En zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Weet u wat betekent? Weet u wat dat betekent, Sarfat? Dat is, jongelui, als je gewoon je Google hebt en je tikt dat in, Sarfat, dan weet je ook gelijk de betekenis. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar dat wil zeggen, dat is de smeltkroes. Dat wordt ermee bedoeld. Smeltkroes, dus dat wil zeggen, de naam van die plaats, dat is smeltkroes. Nou, die man die moest misschien wel met heel zijn leven de smeltkroes in. Dat lees je ook bij Malachi, weet je wel. En weet je wat daar zo groot is? Dan wordt de Heer Jezus het vuur van de goudsmid bedoeld. Wij moeten zo dikwijls, moeten wij met heel ons leven de smeltkroes in. We moeten gereinigd worden. Al die ellende van ons, die moet gereinigd worden. En dat kunnen we zelf niet. Als je het zelf probeert, dan gaat dat niet. Nee, we moeten gereinigd worden van hetgeen wat we dus in ons opgenomen hebben. Ja, kijk, als je nou dat voorbeeld van de zilver, dat zilver, dat weet je allemaal. Als je zilver hebt, dat wordt zwart. En dat zwart, dat heeft te maken met zwavel, wat in de lucht zit. En dat verontreinigt dat zilver. Nou, zo wordt ons leven ook voortdurend verontreinigd door de omstandigheden waar we ons in bevinden. En we moeten voortdurend de smeltkroes in. Dat is ook een biddend leven, weet u dat? Aan de Heer vragen, Heer, wilt u mij reinigen? Want ik kan dat zelf niet. Wilt u me alsjeblieft tot uw dienst toebereiden? En dat kan alleen als we gereinigd worden van onze onvolkomenheden. Nou, en staat bij de profeet Malachi, hè, dat gaat alleen door middel van de Heer Jezus Christus. Dan word je bij de Heer bepaald. Deze man die krijgt de opdracht, gaat heen naar Sarfat, dat bij Sidon is. En wat moet ik daar dan gaan doen, heren? Nee, dat lees ik niet. Deze man die krijgt de opdracht, en nogmaals, hè, dat krijgt hij door middel van een biddend leven. En mensen, ik snap dat dat moeilijk is. Want ja, een biddend leven, wat is dat nou? He, dat is een leven als, ja, inderdaad, je doet je handen samen en je doet je ogen dicht. En dan vraag je aan de Heer of hij je helpen wil. Maar dan moet je wel luisteren tot hij een antwoord geeft. He. Jongelui, dat kan door middel van de prediking, dat kan door middel van een gesprek, dat kan door middel van een bijbelgedeelte op school, of in je werk, of veel meer in, of persoonlijke bijbelstudie. Maar dat zijn de antwoorden die de Heer geeft. Want de Heer geeft altijd een antwoord door middel van de Bijbel. Nooit buiten de Bijbel om. Ja, zeg je dan, maar dit was toch... Nee, dat is in het Oude Testament. Maar op het moment dat de Bijbel compleet was, spreekt de Heer altijd door middel van de Bijbel. Zo werkt de Heilige Geest. Dus alle antwoorden die je zoekt, die kun je vinden in het woord van God. Nou, dan moet je hem ook lezen. Niet af en toe eens een stukje, nee, een studie maken van hetgeen wat in het woord geschreven is. Mensen, of je leven ervan afhangt. Biddend lezen. Heren, en wat is dat nou biddend lezen? Nou, dan vraag je aan God of die helpen wil. Dan vraag je of de Heilige Geest, die de Heer beloofd heeft, of die aan jou wil geven. Of de Heer Jezus zegt dat zo duidelijk, mijn hemelse Vader. Die zal u de Heilige Geest geven als u erom vraagt. Dat is zekerheid. Dus niet zomaar iets doen. Nee, vragen, heren, alsof je leven ervan afhangt. Maak u op, staat er dan. En dan krijg je wel eens een opdracht die je niet verwacht. Je krijgt misschien wel eens een opdracht waarvan je denkt, ja, moet ik daar nou naartoe? De Heer die had me toch veel beter naar Israël kunnen sturen. Dan had ik daar nog een poosje kunnen preken. Dan had ik daar nog een poosje dienstbaar kunnen zijn. He, er zijn nog zoveel mensen die hebben nog nooit van de Heer gehoord. Nou, dan had ik daar toch even... Ja, mensen, het gaat er niet om wat wij allemaal willen. Het gaat er niet om wat u allemaal wilt. Het gaat erom wat de bedoeling van de Heere God met uw en met jouw leven is. En daar kun je alleen maar achterkomen als je luistert, nog een keer, wat de Heere tegen je zegt. Al gaat het door de onmogelijkheid heen. Ja, wie gaat dat nou doen? Ongeveer 100 kilometer naar het noorden toe. Sarfat, dat ligt in het noorden, in Libanon zou je zeggen tegenwoordig. Dan ga je naar het noorden toe. En dan, ja, in een of ander plaatsje. Ja, geen idee waar die man het moet zoeken. Maar goed, hij gaat er naartoe. En dan, er wonen misschien wel 300 mensen of 400 mensen. En dan moet hij naar een vrouw gaan die hij nog nooit gezien heeft. Waar hij nog nooit van gehoord heeft. Dan moet hij daar... Ja, mensen, maar zo werkt de Heer. De Heer kan je zomaar een opdracht geven voor iets wat jij niet begrijpt. En waarvan je achteraf zult weten, Heer, het was goed dat ik naar u geluisterd heb. Want achteraf kun je zien dat het goed was. We kunnen ook niet lezen dat hij aarzelt als de Heer je een opdracht geeft. Want vrienden, als we houden biddag voor gewassen arbeid enzovoort enzovoort. Dat snappen we allemaal wel. Maar het gaat erom dat we dan ook doen wat de Heere zegt. Dat we ook luisteren naar hetgeen wat vanuit zijn woord naar ons toe komt. Hij maakte zich op en ging naar de Sarfat. Als hij nu aan de poort de stad kwam, zie, ze was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep haar en zei, haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. Kunt u het zich voorstellen hoe dat gegaan is? Die man die komt daar in een wildvreemde plaats. En dan moet hij, ja, hij heeft een opdracht van de Heere gekregen om dat te gaan doen. Maar hoe en wat? Dus wat, hoe pak je dat dan aan? Nou, gemeente, je gaat gewoon naar die plaats toe die de Heer je aangewezen heeft. En dan laat je het over in de hand van God. Zo gaat het. Ik denk dat het misschien in de zending ook wel zo werkt. Dan ben je ook wel eens op een plaats waar je geen idee hebt hoe je daar terecht gekomen bent, toch? En dan kan het zomaar zijn dat de Heer je van alles geeft. En van alles, ja, dan komen de mensen op je af en vul maar in. Kinderen, vul maar in. Hè, allemaal op je eigen wijze, je eigen plaats. En dan zien we daar dat er een vrouw op die man afkomt. Welke vrouw was dat dan? Er waren misschien wel 10 van die mensen aanwezig. Misschien wel 20 van die mensen. Dat weet ik niet. Hij weet het ook niet. Maar hij wist één ding. Hij had een opdracht gekregen van de Heere om daar te zijn. Hij had een opdracht gekregen om naar een weduwvrouw te gaan. Hij had de opdracht gekregen om daar, een heenkomen te zoeken. Dus dan doe je dat. En dat zie je hier ook gebeuren. En wat zegt hij dan? Haal mij toch een beter brood in uw hand. Maar dan komt het antwoord. Het antwoord van die vrouw, zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. Die vrouw, misschien had Elia wel bedacht dat het een rijke vrouw zou zijn. Misschien had hij wel bedacht dat hij welvaart zou krijgen. Dat hij, ja, ik bedoel, wat verwachten wij van de Heere als we vragen of de Heere ons wil onderhouden? Zijn we dan ook tevreden met hetgeen wat de Heere ons geeft? He, zoals het ook in Spreuken geschreven staat, dat de beter van het brood. Heere, geef me alsjeblieft niet te veel, omdat ik niet hoogmoedig word. En geef me niet te weinig, dat ik niet mopperig word. He, dat staat in Spreuken geschreven, kortom. Tevreden zijn met hetgeen wat de Heere ons geeft. Dat is biddag, hè? Dat is biddag. Dat je vraagt of de Heere je wil onderhouden. Of de Heere je gezin wil onderhouden. Hoe het dan ook gaat. En dan kom je daar misschien wel bij zo'n vrouw terecht. Net zoals Elia. En Elia, die zegt dat verhaal, hij noemt dat verhaal bij die vrouw. En wat zegt die vrouw dan? Nou, ik heb niks meer, want ik heb nog een klein beetje olie in de kruik. Ik heb een klein beetje meel. Ik heb een klein beetje, ja, ik ben hier om een houtje te zoeken voor een vuurtje. En dan houdt het op. En dan denk ik dat wij het eten en sterven. Wat verwacht u van uw gebed? Wat verwacht u van hetgeen wat de Heere u geeft als hij de opdracht geeft? En dan zie ik het antwoord van Elia. Dan zie ik het antwoord van die biddende man. He, want die biddende man heeft van de Heere gekregen dat hij daar wezen moet. Heeft van de Heere gekregen dat hij zijn werk zou doen. Heeft van de Heere gekregen dat hij die vrouw zou ontmoeten. Dat is allemaal gebeurd. En wat zegt hij dan? Vrees niet. Ga heen. Doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan. Kijk mensen, dan gaat dat geloof van die vrouw, als dat er al aanwezig is, dat gaat in de beproeving. Want ja, dat mens had niks. Die had alleen een klein beetje om voor haar kind en voor haar nog een koekje te bereiden. En dan komt daar zo'n vreemdeling en die zegt van, ja, nee, ik wil ook een stukje van die koek. Hoe zal dat overgekomen zijn? Maar vrienden, en dan zien we het hier gebeuren. Want we weten niet wat die vrouw van de Heere meegenomen heeft en wat die vrouw van de Heere gekregen heeft. Dat weten we niet. Want ja, de Heere God heeft gezegd tegen haar, ik heb een weduwe beschikt dat zij voor u zorgt. Op welke manier dat gegaan is, dat weten we niet. Kijk mensen, daar zit een hele les in. Want als je daar, nou ja, als we ons in de plaats van Elia stellen, dan is het logisch dat er vraagtekens bij zijn. Dan is het logisch dat daar, nou ja, dat die man daar vragen bij stelt. Of is dat niet logisch? Ik denk dat het geloof, als dat werkzaam is in ons, dan is dat iets wat niet naar antwoorden vraagt, maar dat is iets wat ervoor zorgt dat we gehoorzamen. En dan mogen we het van de Heere verwachten, dat de Heere zijn eigen werk daarmee gaat. Kijk, en dan weet je ook dat je op je plaats bent. Dan weet je ook dat je daar moet zijn. En dat zien we hier ook bij Elia. Vrees niet, maak voor mij een kleine koek. Voor u en uw zoon. zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heer. Kijk mensen, dan wordt God groot gemaakt. Dan wordt de Heer, die komt op de eerste plaats. En wat is het dan bijzonder dat we hier lezen in het 14e vers. Want zo zegt de Heer, de God Israëls, de God van het verbond, de God die het verbond waar maakt in het werk wat hij doet, in het leven van Elia en ook in het leven van die vrouw. Kortom, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie, de fles, zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Kijk, en dan gaat ze gehoorzaam. Hoe ze gehoorzaamd heeft, weet ik niet. Ik weet wel dat ze gehoorzaamt. En waarom? Ze gehoorzaamt op het woord van de profeet, op het woord van de Heere. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Kijk jonge mensen, zo kunnen we ook een voorbeeld zijn voor anderen. Zo kunnen we een voorbeeld zijn voor onze naasten. Zo kunnen we een voorbeeld zijn voor, nou, voor ons personeel, vul maar in, hè, op welke manier dan ook. Zo kunnen we het voorbeeld zijn voor een ander, als we niet namens onszelf spreken, maar als we spreken namens de Heer. Als we dat we het woord laten spreken ten opzichte van onze naasten. Zingen we er eerst van. Van Psalm 80 en naar het 11e vers. Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons van afval wachten. 80 vers 11. Ik denk dat er in de Bijbel, jongelui, een heleboel voorbeelden geschreven staan. Beginnen we maar bij het begin. Ik zal er een paar noemen. Wat dacht je van Noach? Die man krijgt de opdracht van de Heere om een ark te bouwen. Nou, op heel de aarde was nog nooit een ark geweest, hè? Weet je dat? Op heel de aarde wist geen mens wat een ark was. Nou, hij kreeg van de Heere de bouwtekeningen mee, om het zo te zeggen. En hij begint te timmeren. Midden op het land. Wat zal hij gedacht hebben? Ik weet het niet. Hij luisterde gewoon en hij deed wat de Heere tegen hem zei. En die mensen maar vragen, wat ben jij nou aan het doen, joh? Wat moet dat worden? Nou, zegt Noach. Er zal een tijd komen dat de Heere de aarde zal vervullen met water. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, Noach, doe je best. Tot ziens. Ander voorbeeld. De dromen van Jozef. We kennen de geschiedenis allemaal. Kun je je voorstellen hoe dat was toen Jozef dat vertelde tegen zijn broers? Dat hij de belangrijkste zou zijn. En dat zijn broers en zijn vader voor hem zouden bukken en buigen. Ha, Jozef, moet je hem horen. Ja, totdat ze daar in Egypte terechtkwamen. En toen ze zagen dat Jozef de onderkoning was. En zou het met Noach ook geweest zijn. Hè? Toen begon te regenen, toen wisten ze het. Ja, wat dacht je van Mordechai? Mordechai die wist dat dat volk uitgemoord zou worden. Het volk Israël. Ja, ze geloofden hem echt niet, hoor. En Ahasveros, die koning, die kwam erachter omdat de Heere hem slapeloosheid gaf, weet je wel. Die man die kon niet slapen en die liet al die kronieken voorlezen. Nou kijk, zo werkt de Heere nou. De Heere werkt altijd door middel van de middelen. Altijd in onze tijd door middel van het woord. Misschien heeft de Heere jullie ook al een belofte gegeven. Misschien heeft de Heere wel in jullie leven ingegrepen. Misschien heeft hij je wel stilgezet. Een heleboel jaren geleden. En wat is er nou van terecht gekomen, zeg je dan? Ja, Heer, als dat nou echt geweest was, hè, dan. Ja, maar wat heb je in de tussentijd gedaan dan? Wat is er in de tussentijd van je leven terecht gekomen dan? Is er inderdaad ook een biddend leven geweest om aan de Heer te vragen, Heer, wil alsjeblieft doen wat u aan mij beloofd heeft. En niet zomaar één keertje. Nee, dat staat zelfs in de Bijbel geschreven dat je dat moet doen. Zoals die onrechtvaardige rechter. Die, weet je wel, er staat in de Heer Jezus gebruikt die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Die man die wordt, nou, zijn hoofd wordt helemaal, zeg ik dat netjes. Zijn hoofd wordt helemaal, gek gepraat, zeg maar, door die weduwe. Het is niet zo netjes om dat te zeggen, dat weet ik ook wel, maar goed. Hè, dat is van, en die weduwe zegt van, ja, maar ik ga net zo lang door tot die man luistert. Nou, zo brutaal mag hij zijn, hè, naar de Heere toe. Als de Heere je een belofte gegeven heeft, dan zal hij het altijd doen. Want de Heere zal altijd hetgeen wat hij zegt, zal hij doen. Maar hij wilde wel om gevraagd worden, niet altijd, maar soms wel. Want hij wilde, die zegen moet wel afgesmeekt worden, mensen. Wat is nou biddag? Dat je de Heere niet loslaat. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Hè? Dat was Jacob, mensen. Hoe gaan we om met het gebed? Ja, ik heb gebeden, dominee, maar ik hoor nooit een antwoord. Oh nee, ik denk dat er nog nooit een gebed geweest is waar geen antwoord op komt. Oh, dat is wel heel erg sterk, dat is wel zo. Want we hebben te maken met de Heilige Geest, die zucht voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En we kunnen in Openbaring 6 lezen dat die gebeden, die worden vermengd met de gaven van het reukofferaltaar. Die komen zo voor het oog van de Heere terecht, oftewel vermengd met het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat denkt u nou dat de Heere dat niet hoort? Ik zeg niet dat hij het ver hoort, daar is de Heere vrij in. Maar hij hoort het zeker wel, maar weet u, soms merken we het wel eens op, maar daar zijn we het er niet mee eens. En dan wij zijn zo slim dat we dus zo praten en zo denken, dat we het zo draaien, dat het zo gedraaid wordt, dat het naar onze wensen uitkomt. Ja, zo gaat het niet, mensen. We moeten het met de Heere eens gemaakt worden en ook eens blijven in de weg die hij gaat, al is het nog zo lastig en nog zo moeilijk. Want vrienden, we zijn allemaal op weg en reizen naar die ontzaglijke godsontmoeting, dat weet u. Maar die weg is geen gemakkelijke weg. Die weg, er gebeuren ontzettend veel lastige en moeilijke dingen. Het kan ook heel gemakkelijk zijn. Je kan als een kind zo naar de hemel toe huppelen, als ik het zo zeggen mag. Dus de Heer helemaal vrij in. Maar het kan ook een hele lastige weg zijn. En weet je, Als je je karakter tegen hebt, dan heb je het meest, heb je het meeste last van. Kijk, nogmaals, ik denk dat Elia, die moest daar in dat half jaar, daar bij die beek Krit, moest hij gevormd worden. En waarom moest hij nou gevormd worden? Nou, hij had nog een paar aardige opdrachten te vervullen van de Heere. En dan moest die man, die moest daarvoor gevormd worden. Nou, daarvoor moest hij daar dat biddende leven hebben, denk ik, dat half jaar. Want ik denk niet dat hij iets anders deed als de Heere dienen op die plaats daar in die beek Krit. En ook zo hier. Hij gaat naar die weduwe toe. Nou, we hebben het gelezen. En ja, en het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Alles, nou, alles gaat goed, zou je zeggen. Die weduwe, wat zal dat mens verwonderd geweest zijn? Ik denk dat ze iedere dag naar die kruik keek. Ze keek iedere dag naar dat, ja, naar dat meel. Oh, het zit er weer in. Het pijl van de olie is weer gestegen. Wat een wonder is dat, mensen. Het zal een ontzaggelijk wonder geweest zijn. Maar dan kijken we even naar het volk Israël. De volk Israël had iedere dag had het manna, totdat ze ervan walgden. Verschrikkelijk, vindt u niet? Alles wat de Heere geeft, alles wat je nodig hebt, dat krijg je van de Heere. Maar op een gegeven moment, dan heb je er misschien wel een beetje genoeg van. Dan zeg je, nou, dan wil ik wel wat anders. Nee, zo is het niet, mensen. Als de Heer je iets geeft, dan leer je ook dat het genoeg is, omdat het uit genade gegeven is. En waarom is dat nou genoeg? Weet u hoe die genade werkt? Die genade die werkt omdat de Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. Omdat de Heer Jezus daar zijn leven voor gegeven heeft. Daarvoor is genade mogelijk geworden. Dus daarom nooit te klein denken van hetgeen wat de Heer je geeft. Want het heeft het leven van zijn kind gekost. Vrienden, en dat zien we hier ook gebeuren. Want deze vrouw die moest nog een hele les leren. Ook daar met Elia in de buurt. Het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze de vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat er geen adem in hem overgegeven was. En dan komt het. Dan gaat het niet meer over het eten. Dan gaat het niet meer over het drinken. Maar dan gaat het over het eigen vlees. Mensen, want als de Heere in het eigen vlees gaat snijden, dat is het verschrikkelijkste wat er is. Als je een kind moet missen. Als een geliefde betrekking van je weggenomen wordt. Kijk mensen, dan wordt het geloof wel eens ontzaggelijk beproefd. En dan moet je het ook leren om het daarmee eens te worden en mee eens te blijven. Geen gemakkelijke les. En dat moest deze vrouw ook. En wat zegt ze dan? Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Wat moet Elia antwoorden? Elia die kan maar één ding doen. En dat is ook het enige wat wij kunnen doen. Als wij geconfronteerd worden met dit soort dingen, waar wij geen antwoord op weten, moeten we ook niet proberen om daar een antwoord op te vinden. We moeten deze dingen bij de Heere brengen. Dat is ook bidden. Alles wat bij ons onmogelijk is, bij de Heere brengen. Jongens, dat is de beste plek. Er is geen andere plaats. Je kan niet naar de wereld. Je kan niet naar de overheid, om het zo maar te zeggen. Nee, als het in het vlees gaat, mensen, dan wordt het een zaak tussen God en tussen jou. En dat kan alleen door de Heere opgelost worden. Kijk, en dat begrijpt Elia heel erg goed. En wat zegt hij dan? Geef mij uw zoon. En hij neemt hem van haar schoot en droeg hem boven in de offerzaal waar hij zelf woonde. En hij riep de Heere aan en zei, Heere mijn God. Kijk mensen, hij zegt niet, Heere God, wilt u alsjeblieft zorgen dat die jongen beter wordt? Nee, hij begint om de naam des Heeren aan te roepen. Hij begint om zijn leven bij de Heeren neer te leggen. Mijn God, heb gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? Er staat gelukkig een vraagteken. Dat wil zeggen, hij gelooft dat niet. Hij gelooft niet dat het op die manier gebeurd is. Hij legt het bij de Heere neer. En hij legt ook de uitkomst bij de Heere neer. Kijk, jonge mensen, dat wil zeggen, ik heb twee of drie keer gezegd. Als je de Heere iets vraagt, dan moet je het ook eens zijn in de weg die hij gaat. En dan moet je vragen of de Heer je er ook mee eens laat blijven. Want je kan wel een ogenblikje met de Heere eens zijn, maar het komt toch iedere keer weer terug. En dan kunnen we lezen dat hij zich driemaal mat over dat kind. En riep de Heere aan en zei: de Heere mijn God, laat toch deze ziel van dit kind in hem wederkomen. En dan kunnen we lezen dat de Heere hem verhoorde. Ja, maar zijn er dan ook onverhoorde gebeden? Er zijn gebeden waar wij geen antwoord op verwachten. Er zijn gebeden die anders uitkomen als dat wij dat wensen. En dan moet je het nogmaals met de Heere eens zijn en met de Heere eens blijven. Want vrienden, en dat is een groot geheimenis. Maar dat geeft aan de andere kant, geeft dat ook een ontzaglijke rust in je ziel. Dat je weet dat je er geen recht op hebt, maar dat de Heere, ja, dat de Heere met zijn eigen werk ingrijpt in je leven, hoe het dan ook is. En dat je dan achteraf kan zien, het is goed Heere, al ben ik het niet met u eens geweest. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En dan zie ik de woorden van die vrouw. Ja, die vrouw, en het is u waarschijnlijk opgevallen, dat daar in het 18e vers stond: zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Ja, zeggen wij dan, oh, die vrouw die had last van de schuld gekregen. Die vrouw die had last van haar zonde gekregen. Elia die gaat er niet op in. Elia die gaat naar de Heere toe. En dan legt het bij de Heere neer. Kijk mensen, als wij met vingers gaan wijzen, dat is altijd verkeerd. We moeten maar nooit met vingers wijzen. We moeten alleen maar naar onszelf kijken. En ons eigen leven in het licht van Gods heilig aangezicht doorzoeken. Daar gaat het om. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Wat is nou biddag, mensen? Biddag is dat je aan de Heren vraagt of die met jou wil zijn, of die met u wil zijn. Maar biddag is nog meer. Biddag is ook dat we een zegen vragen over onze naasten. Dat we vragen of de Heere ons werk onder onze naasten wil zegenen. Al zijn het, kijk, mensen zeggen, ja, maar hoeveel mensen zijn er nou tot verandering gekomen? Ja, hoeveel mensen, dat weet ik niet. Het gaat erom of de Heere dat weet. Het gaat erom of de Heere zijn eigen werk kan doen. En dat we hem daar niet in tegenstaan, maar dat we daarin meewerken. En hoe kunnen we daarin meewerken? Door een aangebonden leven aan de troon dus. Ja, de genade omdat de Heere daar zijn woord aan ons kwijt kan. Ook ten opzichte van onze naasten. Nu weet ik, zegt ze dan, dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Maar vrienden, ik hoop dat het in ons persoonlijke leven ook zo is. Dat al die woorden die wij spreken, maar ook die daden die wij doen, dat die uit de Heeren gedaan worden. Ja, zeg je dan, maar dat is een onmogelijk werk hoor. Dat vind ik zo lastig, dat vind ik zo moeilijk. De mensen, het gaat niet over de kwantiteit, het gaat niet over het aantal, het gaat over de kwaliteit. Het gaat erom dat het uit je hart komt. Het gaat erom dat de Heer weet dat het inderdaad uit je hart komt en niet uit je verstand. Kijk, en dan, ja, dat is in een huishouden zo. En dat is op school zo. En dat is in de kerk zo. Dat is in alle opzichten van ons maatschappelijk bestaan zo. De Heere vraagt oprechtheid van ons. Ja, dominee, maar ik kan niet oprecht zijn. Nee, dan ga je daar maar mee naar de Heere toe. Zeg je: Heere, ik kan niet oprecht zijn. Ik ben eigenlijk maar een grote schijnheil. En dat leg ik dan maar bij u neer, Heere, want zo zit ik in elkaar. Wilt u me dan veranderen? Kijk mensen, dan leg je bij de Heere neer. Ook als het niet deugt bij jou, als het niet deugt bij mij. Leg het dan bij de Heere neer. En laat hem dan antwoord geven op zijn manier, door middel van zijn woord. Een eeuwig blijvend getuigenis. Dan weet ik, mocht dat nou het getuigenis zijn van onze naasten. Nou weet ik dat gij een man God zijt. en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Amen.